Ik ga met u lezen uit Johannes 17. Ik doe dat uit de Telos-vertaling. Wat u hier in mijn handen ziet, is de nieuwe editie daarvan. Pas geleden zei een mevrouw tegen mij dat ze zo verdrietig was omdat ze hem nergens meer kon krijgen. Ik zeg, mevrouw, dit is uw dag. Ik heb een hele doos in de auto staan. Maar ze kocht er meteen twee. Vanavond ga ik ze niet verkopen. Maar bovendien is het verschil ook weer niet zo groot. Maar er zijn toch weer een aantal correcties uitgebracht. Sinds 1877 is dit de zesde editie. En het is nog steeds de beste vertaling van het Nieuwe Testament. Zeker voorgenen die de Bijbel zorgvuldig willen bestuderen, de fijnproevers. Het grote verschil met de HSV is dat die gebaseerd is op een Griekse tekst zoals we die 400 jaar geleden bezaten. Intussen is er heel veel gebeurd. Het is een gemiste kans dat de HSV dat niet vermeldt. We lezen uit Johannes 17 de eerste 5 verzen. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die u hebt gezonden. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. En nu verheerlijk mij u, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, voordat de wereld was. Tot zover lezen we uit dit hoofdstuk, waar we de vorige maand een begin mee hebben mogen maken. En toen heb ik u al mogen zeggen, eigenlijk is dit geen hoge priesterlijk gebed, want het is hier niet een mens die namens het volk tot God spreekt, maar het is de Zoon die tot de Vader spreekt. Dat zijn we in een andere sfeer. En we hebben gezien, al direct in het begin, dat sleutelwoord dat vanavond een grote rol speelt, het woord verheerlijking. In vers 1b, Vader, het uur is gekomen, dubbele punt, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. Verheerlijking en heerlijkheid zijn sleutelwoorden in dit evangelie. Ik heb er een aantal onder elkaar gezet die ik direct zal aanhalen. Het is belangrijk om te zien waarin het Johannes-evangelie wel om gaat en waar het niet zozeer om gaat. Vooral als je gewend bent het evangelie te versmallen tot de oplossing van het zondeprobleem, dan zul je in Johannes tevergeefs dat terugvinden. In Johannes gaat het veel eer om heerlijkheid. De heerlijkheid van God die geschonden is, in zoverre heeft dat ook wel met de zonde natuurlijk te maken, maar dat is indirect. En gaat het om de verheerlijking van de Vader door de Zoon. Maar ook, dat zullen we ook zien, de verheerlijking van God door de mens Jezus Christus. Dat is ook alweer niet precies hetzelfde. Dat woord heerlijkheid vind je op allerlei wijze. Allereerst al heel simpel in de bediening van de Heer Jezus. In Johannes 11 zegt hij in vers 4, als het gaat over de ziekte van Lazarus, deze ziekte is niet tot de dood, maar ter wille van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt. Door dit wonderwerk is God verheerlijkt en is de Heer Jezus verheerlijkt. Wat betekent verheerlijken? Verheerlijken kan eigenlijk twee dingen betekenen. Je ziet precies hetzelfde bij het woord rechtvaardig. Het kan betekenen verklaren wat iemand al is, namelijk rechtvaardig. De mensen rechtvaardigden God, lezen we in het Lucas evangelie. Of iemand rechtvaardig maken, zoals dat gebeurt bij de rechtvaardiging van de goddelozen, Romeinen 4. Met verheerlijking is het ook zo. Verheerlijk, als wij God verheerlijken ook in onze aanbidding, dan betekent dat dat wij zijn heerlijkheid tot uitdrukking brengen. Wij maken hem niet heerlijker dan hij al is, Maar wij verkondigen de heerlijkheid die hij al heeft. Maar verheerlijking kan ook betekenen iemand heerlijkheid schenken. Iemand heerlijk maken die dat op die wijze zo nog niet was. En hier in Johannes 11, het eerste voorbeeld dat ik gebruikt heb in de bediening van de Heer Jezus, gaat het om dat de heerlijkheid van God aan het licht gebracht wordt door het wonderwerk dat hij verricht in de opstanding van Lazarus. En daardoor wordt ook de Zoon van God heerlijk. Zijn heerlijkheid wordt gedemonstreerd, wordt aan het licht gebracht, doordat hij het instrument is waardoor Lazarus uit de dood wordt opgewekt. Verheerlijking is ook door mensen, door de volgeling van de Heer Jezus. Hij zegt in Johannes 14, alles wat u zult bidden in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Een wonderlijke combinatie van uitdrukkingen. Als wij bidden tot de Vader, dan garandeert hij ons dat hij dat zal doen. Daar is natuurlijk een heleboel bij op te merken. Kun je dat dan zo letterlijk nemen en worden al onze gebeden verhoord? Dat laten we nu rusten vanavond. Maar het belangrijke is dat in die gebeden en in de verhoringen daarvan de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. Ook daarin komt de heerlijkheid van de Vader en van de Zoon tot uiting. Ze worden er niet heerlijker door, maar je zou kunnen zeggen, ze worden voor ons wel des te heerlijker. Hun heerlijkheid komt des te dichterbij. En dat is heel bijzonder, zoals dat bij Lazarus het geval was. De zusters baden voor hem dat hij zou mogen genezen. En dat gebeurde ook. De Heer verhoorde hun gebed en daarin werd God verheerlijkt. En als wij bidden en onze gebeden worden verhoord, dan wordt de Vader in de Zoon verheerlijkt. En ook in hoofdstuk 15, vers 8, hierin is mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en u zult mijn discipelen zijn. Als wij vrucht dragen, als het nieuwe leven van de wedergeboorte dat in ons is vrucht draagt, dan wordt hij, de Vader, daarin verheerlijkt. Goede discipelen zijn degene die vrucht dragen. En dat doen ze niet alleen maar voor zichzelf, helemaal niet in de eerste plaats voor zichzelf, dat doen ze voor de Vader. God, de Vader, de Zoon worden verheerlijkt als gelovigen hier op aarde vruchten tot hun eer, tot zijn eer voortbrengen. En nadat de Heer Jezus verheerlijkt is, daar kom ik zo op terug, is dat ook het werk geworden van de Heilige Geest. Als je zou vragen waarvoor is de Heilige Geest op aarde gekomen, dan zou je allerlei aspecten kunnen noemen. Maar in Johannes 16 vinden we een heel bijzonder aspect, dat misschien wel al die anderen overvleugelt en al die anderen samenvat. We lezen in hoofdstuk 16 vers 14, hij, dat is de Heilige Geest, zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Het mijne, dat is alles wat in de Heer Jezus is, dat wordt door de Heilige Geest verder aan het licht gebracht. Maar bovendien is de Heilige Geest in ons de kracht waardoor we dat ook kunnen verstaan. Want de Heer Jezus heeft ook veel over zichzelf aan het licht gebracht. Maar hij zegt, jullie kunnen dat nu nog niet begrijpen. Jullie zullen het later begrijpen. Dat is als de Heilige Geest gekomen is. De Heilige Geest doet een dubbel werk. Hij verkondigt aan ons de heerlijkheid van Christus. En tegelijkertijd is hij in ons de kracht en de wijsheid om die verkondiging te verstaan. Maar ook hier zie je dat het gaat om de verheerlijking van Christus. En dat is een heel bijzondere gedachte. Dat het hele werk van de Heilige Geest hier op aarde is om in en door ons heen, ook door ons heen, Christus te verheerlijken en God in Christus te verheerlijken. Nou, zo langzamerhand begint u wel te begrijpen dat dit een echt sleutelwoord is. Dat daar heel veel aan verbonden is en de voorbeelden die nog komen maken dat des te duidelijker. Neem bijvoorbeeld een ander sleutelvers om dit te begrijpen. Dat is in hoofdstuk 7, vers 39. We zijn op het loofhuttenfeest in Jeruzalem en de Heer Jezus spreekt die woorden uit dat Als we in hem zouden geloven, dan zouden stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. En dan zegt Johannes als commentaar in vers 39, dit nu zei hij van de geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Natuurlijk was de Heilige Geest al werkzaam tot op dit moment. Dat begint al in Genesis 1, de geest God zweefde over de water. En we vinden in het Oude Testament vele voorbeelden van die werkzaamheid van de Heilige Geest. En toch zegt Johannes hier, de geest was er nog niet. Dat wil zeggen, de geest had hier op aarde nog geen blijvende woonplaats gevonden. Afgezien van de persoon van de Heer Jezus zelf. Hij woonde in Christus. Maar de uitstorting van de Heilige Geest is dus een heel markant punt. Gelovigen die de continuïteit tussen Oude en Nieuwe Testament heel sterk onderstrepen, die hebben daar vaak te weinig oog voor. En dat zie je in dit vers, dat daar op de Pinksterdag een totaal nieuw werk van God begint. Doordat de Heilige Geest wordt uitgestort, dat wil zeggen hier op aarde komt wonen, de gemeente die op die dag geboren wordt, wordt de woonplaats van God in de geest, zegt Paulus in Efeziërs 2. De gemeente is de tempel van de Heilige Geest, zegt Paulus meermalen, onder andere in 1 Korinthe 3. Dat is een heel nieuw werk van God. De Heilige Geest komt op aarde. Maar er was een voorwaarde aan verbonden. De Heilige Geest kon niet eerder komen dan nadat Jezus verheerlijkt was. En in het geheel van het Johannes-evangelie is het duidelijk wat dat betekent. Zijn verheerlijking, dat is zijn opstanding en zijn verhoging aan Gods rechterhand. En dit is een heel belangrijk punt, ik kan daar niet over uitweiden, want ik wil zo gauw mogelijk met u naar Johannes 17. Maar dit is heel belangrijk, dat die twee aan elkaar gekoppeld zijn. De plaats van de Heilige Geest hier op aarde, wonend in de gemeente, in de kerk. En tegelijkertijd de positie van Christus als de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. Je zou kunnen zeggen, het Jodendom wordt samengevat in Psalm 115. Er is een mens op aarde en God woont in de hemel. Dat is heel begrijpelijk en heel veel christenen zouden het ook precies zo zeggen en beleven. Maar je zou kunnen zeggen, het bijzondere van het christendom, dat zijn drie dingen ten opzichte van het Jodendom. Dat is een manier van zeggen, er zijn andere, maar deze zijn heel belangrijk. In de eerste plaats, niet alleen maar dat God in de hemel woont, maar God woont op aarde. Zoals hij eerst in de Heer Jezus woonde, de Heilige Geest, zo woont hij nu in de gemeente. Die een tempel is van de Heilige Geest. Dat is verschil met vroeger. Vroeger verbleef de Heilige Geest af en toe op individuele personen, maar vandaag woont hij op aarde. En hij woont in de gemeente tot in alle eeuwigheid. Ook dat lees je in Johannes Evangelie, ook al vind je daar dat woord gemeente niet. Maar in Johannes 14 wordt gezegd dat de Heilige Geest ons geschonken wordt en bij ons zal blijven tot in eeuwigheid. Geen nieuw testamentische gelovige kan bidden wat er in Psalm 51 staat, neem uw Heilige Geest niet van mij. Want de Geest blijft bij ons tot in eeuwigheid. Je zou hoogstens Psalm 51 vrij kunnen toepassen. Laat de kracht van die Heilige Geest niet van mij wijken. Dus dat is het eerste. God woont op aarde. Het tweede is, er is een mens in de hemel. Dat ga ik straks nog meer benadrukken. Maar heel veel gelovigen stellen zich toch zo voor dat de Heer Jezus in deze wereld is gekomen en mens is geworden. Dat begrijpen we allemaal. Maar toen hij terugkeerde naar de hemel, toen was hij eigenlijk geen mens meer. Hij keerde gewoon weer terug als de zoon tot de vader. Hij was van eeuwigheid in de schoot van de vader geweest en hij keerde terug naar de vader zoals hij daarvoor die tijd was. En dat is niet juist. Johannes 1 vers 14 zegt, het woord is vlees geworden. Niet alleen maar heeft vlees en bloed aangenomen zoals een handeling in Hebreeën 2, maar is vlees geworden. De mensheid van de Heer Jezus, van de Zoon van God, is nooit meer ongedaan gemaakt. Andere christenen maken de omgekeerde fout en die denken dat toen de Heer Jezus op aarde kwam, hij zijn godheid heeft afgelegd. Voor een tijd en daarna zijn godheid weer heeft teruggenomen. Ook dat is even verwerpelijk. Hij was in de gestalte van God, zegt Filippenzen 2. Hij heeft de gestalte van een mens aangenomen. Ik weet nog als jonge man dat ik vroeg aan een Britse bijbelleraar, betekent dat toen hij de gestalte van een mens aannam, dat hij toen de gestalte van God aflegde? En zijn antwoord was, no. En dat klinkt nou nog in mijn oren. En hij had gelijk. Vanaf de menswording van de Heer Jezus is hij én in de gestalte van God, én in de gestalte van de mens. Waarachtig God en waarachtig mens in één persoon. Zo heeft de kerk dat van begin af aan uitgedrukt. Maar dat betekent ook dat hij dat nu in de hemel is. Er is een mens aan Gods rechterhand, de verheerlijkte mens Jezus Christus. Daarom zei ik u punt 1, God woont op aarde. Dat is nieuw, dat is bijzonder. Sinds Handelingen 2. Er is een mens in de hemel, sinds zijn hemelvaart. Dat is even bijzonder. En het derde, ik heb u straks 3 punten beloofd, dat bewaren we voor de volgende keer. Dat is de openbaring van de Vadernaam. Daarom is Johannes 17 zo fundamenteel, want die openbaring van de Vadernaam wordt ook niet begrepen. God is toch al lang vader ook in het Oude Testament. Wat viel er dan aan te openbaren? Wat is het nieuwe daaruit? Nou, dat hopen we later te bespreken. Nu begrijpt u ook zo langzamerhand waar we zoveel avonden nodig hebben om Johannes 17 dus te spreken. Er staat zoveel in. En dan nu kom ik tot 3 zeer belangrijke schriftplaatsen uit het Johannes Evangelie. Waarvan Johannes 17 de derde is. En de eerste van die 3 vinden we in Johannes 12, vers 27, 28. En let u op het eerste woordje, het woordje nu. Nu is mijn ziel ontroerd. 12, vers 27. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar daarom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Ik geef u een overweging dat dit nu betekent wat het ook letterlijk betekent. Als de Heer Jezus dit uitspreekt, staat hij nog voor het kruislijden. Dit is een nu van voor het kruis. Ik benadruk dat omdat ik direct met een nu bij u kom. Dat in feite strikt genomen betekent het nu van het kruis. Alsof de Heer Jezus toen hij dat zei aan het kruis hing. En de derde passage in Johannes 17 is eigenlijk strikt genomen een nu van na het kruis. Ook al spreekt hij het voor het kruis uit. Ga ik u proberen uit te leggen. In Johannes 12 is het voor het kruiswerk. Nu is mijn ziel ontroerd. Moet ik aan de Vader vragen, verlos mij uit dit uur. Hij zag dat bange uur op zich afkomen. Dat uur waar hij doorheen moest gaan, maar waardoor hij ook de Vader zou verheerlijken. En daarom lees ik dat zo, daarom ben ik in dit uur gekomen. Dubbele punt. Daarom ben ik in dit uur gekomen, Vader, verheerlijk uw naam. We zullen straks zien in Johannes 17 dat hij de Vader verheerlijkt heeft. Dat was het grote doel. Dat betekent het dat hij het werk voleindigd heeft, namelijk het werk van de verheerlijking van de Vader. Hij wil niet uit dit uur verlost worden, omdat dan niet de Vader verheerlijkt zou worden op deze zeer bijzondere wijze, door het werk van de Heer Jezus, door zijn lijden en sterven en opstanden. En dan nog bijzonderder, dat is dat er onmiddellijk een stem uit de hemel komt. Zo vaak gebeurt dat niet. Bij het leven van de Heer Jezus, we lezen dat bij zijn doop en we lezen dat bij de verheerlijking op de berg. En hier hebben wij een derde keer. Er kwam een stem uit de hemel en het is God de Vader zelf die zegt, ik heb hem verheerlijkt, namelijk mijn naam, de naam van de Vader. En ik zal hem opnieuw verheerlijken. Ik heb hem verheerlijkt door het hele leven, door de wandel, de bediening van de Heer Jezus hierop aan. Door alles wat hij zei, door alles wat hij deed, door alle wonderwerken die hij verrichtte, werd de Vader verheerlijkt. Maar zegt de Vader, ik zal mijn naam opnieuw verheerlijken. Namelijk door datgene wat nog moest gebeuren. Door het lijden en sterven en de verhoging van, en de opstanding en verhoging van de Heer Jezus Christus. Alleen al dit ene, die twee versen, hoofdstuk 12, vers 27, 28. Die bij elkaar horen, die illustreren zo prachtig wat we direct in hoofdstuk 17 terugvinden. Samen spreken ze het uit.
De Heer Jezus gaat deze bange uren in om de Vader te verheerlijken. En de Vader zegt, ik ben al verheerd. Door heel zijn leven was hij verheerd. Zelfs toen de Heer Jezus nog een jongen was. Een 12-jarige jongen in de tempel. Toen ging het hem al om de eer van God de Vader. En toen hij openlijk begon om te wandelen en te getuigen en zijn bediening verrichten. Heeft hij de Vader verheerlijkt. Maar de Vader zegt, ik zeg dat nu zo in mijn eigen woorden. Ik ben nooit zo verheerlijkt. Ik zal nooit zo verheerlijkt worden als dat gebeurt door het lijden, sterven, de opstanding en de verhoging van de Heer Jezus. Van mijn Zoon. Dit is het eerste nu. Het nu van voor het kruis. En nu neem ik u mee naar hoofdstuk 13, vers 31 en 32. En in zekere zin is dat het nu van het kruis. Natuurlijk, letterlijk stond de Heer Jezus nog voor het kruis. Maar wat hij hier uitspreekt, dat wordt pas ten volle werkelijkheid als hij ook aan het kruis hangt. Hoofdstuk 13, vers 31, toen hij dan naar buiten was gegaan, dat is na de dingen die hij in de opperzaal met zijn discipelen had beleefd. Daar zegt Jezus, nu is de Zoon des Mensen verheerlijk. En God is in hem verheerlijk. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem terstond verheerlijken. De moeilijkheid met Johannes is, het is het simpelste Grieks dat je je kan voorstellen. Als u ooit Grieks wil leren, begin dan met Johannes. Maar als het om de uitleg gaat, is elke zinsnee zo diep. Nu is de Zoon des Mensen verheerlijk. Let op het eerste. Niet alleen God is verheerlijk door de Heer Jezus aan het kruis. De Zoon des Mensen is verheerlijkt aan het kruis. Terwijl tegelijkertijd gezegd moet worden met de woorden van Jesaja 52, niet meer menselijk was zijn verschijning. Zo verschrikkelijk was hij toegetakeld. Mishandeld door mensen. Dat er waren, als het ware geen menselijkheid meer aan hem viel te ontdekken. Maar voor het oog van het geloof zeggen we, in heel zijn hier op aarde is de Heer Jezus nooit zo verheerlijkt als juist daar aan het kruis. Nu is de Zoon dus mensen verheerlijkt, zegt hij als het ware aan het kruis. En God is in hem verheerlijkt. De heilige, rechtvaardige God is verheerlijkt in zijn heiligheid. Toen hij de Heer Jezus moest verlaten, nadat hij tot zonde was gemaakt. God is verheerlijkt in zijn gerechtigheid. Want hij liet het rechtvaardig oordeel ten volle neerkomen op zijn Zoon. God is verheerlijkt in zijn liefde. Want hij heeft niet ons gestraft, hij heeft zijn eigen Zoon gestraft. God is verheerlijkt in zijn genade. Want hij schenkt ons de resultaten van deze verlossing zonder dat we er enig recht op hebben. Gods barmhartigheid is verheerlijkt aan het kruis. Want hij heeft ongezien naar onze ellendige staat. God is in hem verheerlijkt. Maar als God in hem verheerlijkt is, waar dat zo is, zegt de Heer Jezus, daar zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. De Heer Jezus zal in al zijn heerlijkheid eens openbaar worden op deze aarde. En elke gelovige hierop in deze zaal ziet daar naar uit als het goed is. Hij zal verheerlijkt worden als hij zal verschijnen met de wolken des hemels. En aller oog hem zal zien. En alle knie zich voor hem zal moeten neerbuigen. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Wat een geweldige zaak is dat. Maar dan zegt de Heer Jezus tenslotte, hij zal hem terstond verheerlijken. De Heer Jezus hoefde niet 2000 jaar te wachten tot op dat moment. Dat moment dat nog steeds niet is aangebroken. Hij zal hem terstond verheerlijken. Want reeds op de derde dag nadat de Heer Jezus gestorven was, heeft God hem opgewekt uit de dood. De Romeinenbrief zegt, hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, Romeinen 6. Hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. De heerlijkheid van de Vader bracht heerlijkheid over de Zoon door hem te laten verrijzen uit de dood. Zo lees ik dit vers. Er zullen misschien andere verklaringen zijn, maar op deze manier versta ik dat hij eerst zegt, God zal hem in zichzelf verheerlijken, en dan dat tweede, hij zal hem terstond verheerlijken. Je kunt je ook niet anders voorstellen dan de Heer Jezus die begraven is, En die straks zal terugkeren met de wolken des hemels. Daar hoort deze gebeurtenis tussenin. Zijn opstanding en ook vervolgens zijn hemelvaart. Zijn verhoging aan Gods rechterhand. Dit is het nu van het kruis. Zo zou ik het willen uitdrukken. En in Johannes 17 hebben we het nu van na het kruis. Ik zeg nogmaals, de Heer Jezus heeft letterlijk nog helemaal niet zijn kruiswerk volbracht. Maar hij spreekt hier in de geest alsof hij achter dat kruislijden staat. Alsof hij het volbracht heeft. Daarom zegt hij ook, ik heb het werk volleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Dat herinnert ons onmiddellijk aan Johannes 19 vers 30. Waar de Heer Jezus aan het kruis hangt. En zegt, het is volbracht. Als ik met de microfoon door deze zaal zou gaan, en die microfoon zou het ook doen, en ik zou u vragen, wat betekent dat, het is volbracht? U bent nou misschien een beetje gewaarschuwd door wat ik al gezegd heb, maar als u werkelijk onbevangen er tegenover stond, dan zouden de meesten van u antwoorden, hij heeft het verlossingswerk volbracht. Hij is tot zonde gemaakt en hij heeft de zonde weggedaan van voor Gods aangezicht. Onze zonden gedragen en verzoend. Dat antwoord kan je natuurlijk nooit fout rekenen, want dat heeft de Heer Jezus op het kruis gedaan. Alleen, dan zou ik vervolgens vragen, luister, maakt het wat uit dat het in Johannes staat en niet in Matthäus of in Marcus of in Lucas? Dat is het belangrijke. Je moet bij elk woord in de evangelie, als je het echt goed wil doen, je afvragen, waarom staat dat in dit evangelie? Wat is de boodschap van dit evangelie? En hoe past deze zinsnede daarin? En dan is het van enorme betekenis dat je dit woord, het is volbracht, niet leest bij Matthäus, Marcus en Lucas. Daar lees je wel, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Bij Matthäus en Marcus. Dat vind je in Johannes niet. Johannes vertelt ons niet eens van de 3 uren van duisternis. In Johannes ligt het accent op een heel ander aspect van het werk van de Heer Jezus. Een aspect dat grotelijks verwaarloosd is. Het gaat daar niet om het volbrengen van het verlossingswerk. Maar precies zoals hij het hier zegt met een iets ander werkwoord. Ik heb u verheerlijkt. Ik heb het werk volleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Ik heb u verheerlijkt op de aarde terwijl ik, je zou kunnen vertalen, doordat ik het werk heb volleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Hiermee wordt de ene zinsnede door de andere verklaard. Het hoogtepunt van de verheerlijking van de Vader is het volbrengen van zijn werk. En dat hoogtepunt is op het kruis. En niet eerder. Je zou eventueel kunnen zeggen in zijn sterven. Want als natuurlijk nadat het is volbracht niet zijn sterven had plaatsgevonden, dan zou het werk helemaal niet volbracht zijn. Dus zelfs in dat woord, het is volbracht, plaatst de Heer Jezus zich al achter het werk. Want hij moest nog sterven op dat moment. Je zou zelfs kunnen zeggen, hij moest nog opstaan uit de doden. Want hij is opgewekt tot onze rechtvaardiging, zegt Romeinen 4, het laatste vers. Dus zelfs in Johannes 19 stelt de Heer Jezus zich al na het volbrengen van het werk. Alsof hij al was opgestaan, alsof hij al was gestorven en opgestaan. En zo is het hier ook. Ik heb het werk volleindigd. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Nooit is God zo verheerlijkt als op het kruis. Maar ook, ik heb u dat al gezegd, nooit is de Heer Jezus zo verheerlijkt hier op aarde. Juist daar, juist daar. Het verbaast mij altijd weer dat die centurio die daarbij staat, het uitspreekt, waarlijk deze is de Zoon van God. Zoiets kun je alleen maar zeggen door de Heilige Geest. Want wat hij ziet is een mens die gekruisigd is en vreselijk geleden heeft. En tenslotte de geest geeft en menselijke geest en menselijk leven aflegt. Wat was daar voor bijzonders aan? Wat heeft hij daar gezien dat andere mensen blijkbaar niet gezien hebben? Hoe komt het dat hij kwam tot deze uitspraak? Waarlijk, deze was de Zoon van God. Dat kan natuurlijk alleen maar door de Heilige Geest zijn gebeurd. Maar hij heeft iets gezien van wat hier door de Heer Jezus zelf wordt uitgedrukt. Hij ziet daar een heerlijkheid die je alleen kunt zien door de kracht van de Heilige Geest die je ogen daarvoor opent. Dit was een Romeinse centurio die zijn hele leven, mogen we aannemen, de afgoden had gediend. De hoogste godheid, de zonnegod of de zoon van de god. Als de god Jupiter is voor de Romeinen, dan is zijn zoon Apollo. Apollo de zoon van God. En Apollo heeft de bijnaam Phoebos, waar de naam Phoebe onder andere van afgeleid is. Phoebos, de stralende, de schitterende. Zijn hele leven was hij vertrouwd met de gedachte dat de zoon van God de stralende en de schitterende is. En hier ziet hij een mens die al het andere dan stralend en schitterend is. Het is duister op Golgotha. En in dat duister hangt een mens aan dat kruis, uitgemergeld. Ik zei het al met Jesaja 52, niet meer menselijk was zijn verschijning. En dan gaat de Heilige Geest werken aan het hart van deze man. En hij ziet in deze mens de stralende, de heerlijke Zoon van God. Door de Geest van God ziet hij de Zoon des mensen verheerlijk. En door Gods genade mogen wij door diezelfde geest daar aan dat kruis iets zien wat je anders nooit gezien zou hebben. Dan zie je alleen maar een beklagenswaardig, ellendig mens die aan het sterven is, die ten onder gaat door wat wrede mensen hem hebben aangedaan. Maar hij zegt dat hij verheerlijkt is op die plek en dat God daar verheerlijkt. Nooit is God meer verheerlijk dan daar. Het was de grote leugen van de Satan in Genesis 3. Om de mens aan God te laten twijfelen. Is het ook dat God gezegd heeft, maar dan later ook, God wil eigenlijk helemaal niet dat jullie aan hem gelijk worden. God weerhoudt jullie van de mooiste zegeningen. Eigenlijk zegt hij, God houdt niet werkelijk van jullie. Als God werkelijk voor jullie hield, dan zou hij jullie alles geven wat hij heeft geschapen. Dan zou hij jullie ook die ene boom niet hebben onthouden. Dat is alleen maar plagerij van zijn kant dat hij die ene boom aan jullie onthoudt. Vooral omdat als je zou eten van die ene boom, dan zou je werkelijk de liefde en de heerlijkheid van God gewaar worden. Dan zou je aan God gelijk zijn. De mens is in deze leugen gevallen. Maar in feite blijft die vraag bestaan. En zelfs voor gelovigen blijft die vraag nog vaak overeind. Is God werkelijk liefde? Als je verschrikkelijke dingen overkomen, dan komt die vraag ook bij je op. Is God werkelijk liefde? Is hij erbij? Is hij werkelijk almachtig? Heeft hij er oog voor? Is hij werkelijk alwetend? Beseft hij wat mij overkomt? En hoe kan hij dat verdragen als hij mij werkelijk lief heeft? Dat zijn de vragen. Is God werkelijk heilig? Is God werkelijk rechtvaardig? En natuurlijk bewijst God dat onmiddellijk al door Adam en Eva te verdrijven van de boom des levens, te verdrijven uit het paradijs. God bewijst zijn heiligheid door die mens als het ware van die heerlijke plaats te verstoten. Hij bewijst zijn gerechtigheid doordat hij doet wat hij van tevoren had aangekondigd. Maar de vraag of God liefde is, die blijft als het ware overeind. Die blijft boven de aarde hangen. Tot op Golgotha. Daar wordt de heiligheid van God verheerlijkt. Doordat God zijn aangezicht van de Heer Jezus moest afwenden nadat hij tot zonde was gemaakt. Ik zei dat net al. God bewijst zijn gerechtigheid. Niet door het oordeel niet te verzachten omdat het zijn eigen zoon betrof. Maar het volle oordeel op hem te laten neerdalen. Maar bovenal, God bewees zijn liefde. Hij verheerlijkte zichzelf in zijn liefde doordat het oordeel op zijn onschuldige zoon terecht kwam en niet op ons. Hij verheerlijkte zich in zijn wonderbare genade en barmhartigheid. God is verheerlijkt aan het kruis. Dat gaat verder dan alleen maar dat hem de eer is teruggekomen zoals je dat in het Oude Testament in zijn schuldoffer ziet. Wat God geroofd is, dat moet terugbetaald worden. En heeft hier Jezus ook gedaan, Psalm 69, wat ik niet geroofd heb, dat moet ik toch teruggeven. Maar de verheerlijking gaat veel verder dan alleen maar restitutie, terugbetaling aan God wat wij van hem gestolen hadden. Daarom nog eens, nooit is God zo verheerlijk als daar op het kruis. Maar dan komt deze belangrijke vraag. En nu, zegt de Heer Jezus, nu dan, in het licht van de zin die eraan vooraf gaat, op grond daarvan, verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, voordat de wereld was. Alleen al dat laatste, wat zegt ons dat over de Heer Jezus? Zoals Johannes 1 dat zegt in de eerste verse, in den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Van eeuwigheid was daar God, en was daar het woord bij God, de Zoon van de Vader, die tegelijkertijd evenzeer God was als de Vader dat was. Vers 18 van hoofdstuk 1 zegt, spreekt over de Zoon die in de schoot van de Vader was, van eeuwigheid af. De Heer Jezus zegt hier in hoofdstuk 17, daar hopen we later op terug te komen, in vers 24, u hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Voordat de wereld bestond, was God er. En God was Vader, Zoon, Heilige Geest, van eeuwigheid af. Ik kom daar de volgende keer DV op terug, omdat de openbaring van de Vadernaam dit inhoudt. De openbaring van hem die van eeuwigheid de eeuwige Vader van de Zoon is. En de openbaring van de eeuwige Zoon die hier op aarde gekomen is om te onthullen in welke relatie hij tot die Vader staat. En ook ons eenzelfde relatie met die Vader te schenken. Dat is heel bijzonder. Maar wat betekent dit? De Heer Jezus bezat heerlijkheid. Voordat de wereld was, lezen we hier. Hij was de Zoon in de schoot van de Vader. In en door hem heeft God de wereld geschapen. Door het woord zijn alle dingen geworden, zegt hoofdstuk 1. En zonder hem is geen ding geworden dat geworden is. Hij was heerlijk. Alle engelen Gods waren hem onderworpen. In en door hem had God de engelen zelfs geschapen. In en door hem heeft God de wereld geregeerd. Zoals we het wel eens uitdrukken, alle dingen zijn uit de Vader, en zo was het vanaf de schepping. Alle dingen zijn door de Zoon en alle dingen zijn in de kracht van de Heilige Geest. Geen werk is er dat zij alleen doen, zonder de andere twee. De Zoon bezat heerlijkheid in de schoot van de Vader van eeuwigheid af. En die schoot illustreert de ereplaats aan een maaltijd. Hij was de eregast in de schoot van de Vader. Bij die eeuwige maaltijd die er van voor de grondlegging der wereld was. Niemand kan eraan twijfelen dat de Zoon daar heerlijk was. De heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Maar dan komt er een vraag op. Hoe kan de Heer Jezus zeggen, verheerlijk mij bij u, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik vroeger had? Als hij vraagt aan de Vader, verheerlijk mij, betekent dat dan dat hij die heerlijkheid is kwijtgeraakt? Hebben dan toch degenen gelijk die zeiden dat toen hij in deze wereld kwam, hij zijn godheid had afgelegd? En het antwoord vinden we ook in Johannes 1. Maar Johannes zegt namens de andere apostelen, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Niet de heerlijkheid van voor zijn menswording, maar de heerlijkheid in de mens Jezus Christus. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van het enige geborene van de Vader. In hem zagen zij de goddelijke heerlijkheid, want die had hij niet afgelegd. Hij was alleen versluierd. Die heerlijkheid was versluierd achter zijn menselijk lichaam. Maar in hem, zo lezen we dat in Colossenzen 1, in hem wonen de ganse volheid van de Godheid. Niet de volheid van de Vader. Zoals de Statenvertaling zegt, die hebben die woorden cursief ertussen gezet, want er ontbreekt in de grondtekst. Maar als het over volheid gaat, dan gaat het over de goddelijke volheid. In de mens Jezus Christus woonde de volheid van de Godheid. Ik zou bijna zeggen de drie enige God. De volheid van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, woonde in de mens Jezus Christus. En het was niet alleen maar op aarde. In Kolosse 2 vers 8 lezen we in de tegenwoordige tijd. In hem, in Christus, woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Daar is een mens in de hemel met een verheerlijk lichaam. Dat heeft hij niet afgelegd halverwege de hemelvaart. Hij is daar met een lichaam in de hemel. Verder is er nog niemand met een lichaam in de hemel. Onze geliefden zijn ontlichaamd, zover zij gestorven zijn. Maar hij is daar met zijn opstandingslichaam aan Gods rechterhand. En in hem woont, in deze mens woont de ganse volheid van God, zoals Kolosse 2 vers 8 zegt. En nu komen we dichter bij het antwoord op deze brandende vraag. Hoe kan de Heer Jezus zeggen, verheerlijk mij, Vader, met die heerlijkheid? De Heer Jezus was mens geworden. En zelfs in zijn mensheid kon die heerlijkheid van de Vader niet verborgen blijven. En voor de ogen van de apostelen en voor alle die in hem geloven, door de Heilige Geest zien wij die heerlijkheid. Zelfs die hoofdman aan het kruis werd het gewaar. En nu zegt de Heer Jezus, die heerlijkheid die ik hier op aarde als mens bezeten heb. Met die heerlijkheid wilt u mij daarmee bekleden. Met de heerlijkheid die ik als de eeuwige zoon van de Vader van eeuwigheid gehad heb in uw schoot. Toen ik bij u was voordat de wereld bestond. Mag ik nu als verheerlijkte mens bij u terugkomen. Hij komt ook terug als de zoon van de Vader, want dat heeft hij niet afgelegd. Maar het is niet zo dat hij, nu hij teruggekeerd is, daar op precies dezelfde wijze is als voor die tijd. Hij is teruggekeerd als mens. Hij is God de Vader, God de Zoon nog steeds. Zijn Godheid, daar heeft hij niets van afgedaan. En dat op zich er geen verschil. Dus God de Zoon is op aarde neergedaald, is mens geworden en hij is teruggekeerd. Maar ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, er is een verheerlijkte mens in de hemel. Een mens aan Gods rechterhand. God woont op aarde in de persoon van de Heilige Geest in de kerk. Maar de Heer Jezus is de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. Hier vraagt hij uitdrukkelijk dat hij als de verheerlijkte mens in de hemel diezelfde heerlijkheid mag bezitten. En waarom is dat zo belangrijk? In Johannes 5 krijgen we al een antwoord op die vraag. Daar zegt de Heer Jezus iets heel bijzonders. Hij zegt dat al het oordeel aan hem gegeven is door de Vader. Ik lees u dat even letterlijk voor. In Johannes 5, al vrij vroeg in het evangelie. Daar zegt de Heer Jezus, vers 26, daar begin ik. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Oppervlakkig gezien zou ik eerder verwacht hebben dat hij gezegd had, omdat ik God de Zoon ben, de Zoon van God, daarom heeft de Vader mij al het oordeel gegeven. Ik ben niet zomaar iemand, ik ben niet maar een gewoon mens, ik ben zelfs niet een bijzondere rabbijn. Ik ben de Zoon van God en als zodanig komt mij al het oordeel toe. Als de Heer Jezus dat gezegd had, zou hij volkomen de waarheid hebben gesproken. Maar hij zegt dat niet. Hij zegt, ik ben een mensenzoon. Ik ben de mensenzoon. De zoon des mensen. Waarover we lezen in Psalm 8, zoals Hebreeën 2 dat uitlegt. Waarover we lezen in Daniel 7 vers 13. Zoals dat menigmaal in het Nieuwe Testament wordt uitgelegd. De zoon des mensen. En hier zegt hij, omdat ik de zoon des mensen ben, ontvang ik al het oordeel. Nou, in dat licht zullen we, denk ik, Johannes 17, vers 5 moeten lezen. We hebben het al direct gezien, heb ik de vorige maal over gesproken, in het begin van dit hoofdstuk, dat de Heer Jezus zegt, zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees. Door zijn werk op het kruis heeft hij een recht, een bevoegdheid, dat betekent het woord eigenlijk, een bevoegdheid ontvangen over al degenen die hier op aarde geleefd hebben en nog zullen leven. Ongelovigen en gelovigen. Allemaal staan zij onder zijn bevoegdheid. En hij oefent die bevoegdheid uit bij de een ten eeuwig oordeel. Omdat die als goddeloze de eeuwigheid is ingegaan en bij de ander tot eeuwig leven, zoals dat hier beschreven wordt. Het is een mens die alle oordeel heeft ontvangen. Die mens is en blijft de eeuwige Zoon van God. Maar het is in deze hoedanigheid dat hij straks zal neerdalen, zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid en de volkeren zullen voor hem vergaderd worden. Maar ook de doden zullen eens opstaan. Voor de grote witte troon zullen daar Pilatus verschijnen. Wat hij ziet is een mens. Maar niet zomaar een mens, de verheerlijkte mens. Bekleed met alle heerlijkheid van God. Maar ook met de heerlijkheid die het loon is voor het feit dat hij hier op aarde het werk heeft volbracht. Al het oordeel is aan die mens gegeven. Als mensen zeggen, ik heb dat met studenten ook vaak beleefd, dat ze zeggen, als de Heer Jezus terugkomt, wat heeft dat dan nog, als de Heer Jezus ten hemel vaart, en hij is nu in de hemel, wat heeft het dan nog voor zin om hem daar mens te noemen? En dan vraag ik, waarom staat er dan in de schrift dat het de Zoon des Mensen is die terugkomt met de wolken des hemels? Een mens komt terug met de wolken des hemels. Die mens is de eeuwige Zoon van God. Dat verandert niet. Maar door de Heilige Geest heeft Daniël het al uitgesproken in 7 vers 13. Ik zag met de wolken des hemels dat daar een mensenkind, zo staat het eigenlijk, een mensenzoon neerdaalde uit de hemel. En het was door een mens dat God al die koninkrijken van de aarde zou verdelgen. Dat is nog steeds niet ter volle in vervulling gegaan. Want als de Heer Jezus straks terugkomt, zal het een mens zijn die zal oordelen over al die mensen die zich tegen God verheven hebben. En hij doet dat als mens, omdat hij als mens hier op aarde het werk heeft volbracht. Als mens is gestorven. God wordt mens. In de persoon van de Heer Jezus. En die mens wordt bekleed met de heerlijkheid die hij bij de Vader had eer de wereld was. Omdat hij het werk op het kruis heeft volbracht. Als straks de hemel zal scheuren. Zeker, de oud-testamentische profetieën spreken ook over zijn godheid. Als Zacharië 14 zegt dat de Heere, Yahweh Adonai, zal terugkeren en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, dan denken wij in het licht van het Nieuwe Testament aan de Heer Jezus. Maar we denken ook aan hem als de Zoon des Mensen, die zal neerdalen hier op aarde. Een mens zal het oordeel vellen over Pilatus en over Caiaphas. En over Herodes. Ik zou bijna zeggen, ik bedoel dat heel eerbiedig, één van ons zal het oordeel over ons vellen. Maar die ene is uniek, want hij is tegelijk de eeuwige Zoon. De kerk heeft daar heel lang over geworsteld, over deze zaak, over de verhouding tussen die goddelijke en die menselijke natuur. En ik geloof dat er in die eerste eeuwen heel veel mis is gegaan, in de gedachtevorming over deze diepe mysteries. Maar we kunnen alleen maar heel erg dankbaar zijn dat uiteindelijk in de vijfde eeuw dit zo is uitgesproken. Waarachtig God en waarachtig mens. Een goddelijke natuur en een menselijke natuur op een ondoorgrondelijke wijze in hem verenigd. Tot in eeuwigheid is hij mens. Denk erom. Het is alleen als mens dat hij het hoofd van zijn lichaam kan zijn. Als wij het lichaam van Christus zijn, dan is het belangrijk dat het een mens is, de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand, die het hoofd is van het lichaam. Zo lezen we het aan het einde van Efeziërs 1. God heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn volheid is. Die hem vervult, die hem compleet maakt. Een lichaam zonder een hoofd is niets en een hoofd zonder een lichaam niet. Die twee vullen elkaar aan. Maar het is die mens die daar gesteld is aan Gods rechterhand. En daar gebruikt Paulus opzettelijk woorden die ons herinneren aan Psalm 8. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Zoals Paulus dat ook doet in 1 Korinthe 15. Hij verwijst naar Psalm 8, je moet tussen de regels doorlezen. Psalm 8 spreekt ons, wat is de mens dat u zijn er gedenkt? Dus mensenzoon, aan wie u alle dingen onderworpen hebt. En dan denkt de psalmist misschien aan de eerste Adam, maar de Heilige Geest denkt aan de laatste Adam. En zo wordt het in Hebreeën 2 ook toegepast. Het toekomstige aardrijk is onderworpen aan hem die daar beschreven wordt in Psalm 8. De zoon des mensen. Aan zijn voeten zijn alle dingen onderworpen, zegt Paulus. En die persona die alles onderworpen is, is het hoofd van het lichaam. Ten twee dingen straks niet aan, God, aan Christus onderworpen. Als hij zegt, alle dingen zijn hem onderworpen, zijn er niettemin twee uitzonderingen. De ene uitzondering noemt Paulus in 1 Korinther 5. Dat is God zelf. God die hem alles onderworpen heeft, kan hem natuurlijk niet onderworpen zijn. De tweede uitzondering in Efeziërs 1. Zijn kerk. De gemeente is hem niet onderworpen in die zin. Zij staat als de laatste Eva naast de laatste Adam. Als Christus terugkeert met de wolken des hemels, komt hij met zijn gemeente. De laatste Adam verschijnt met de laatste Eva. Dat laatste is geen Bijbelse uitdrukking, maar ik geloof wel dat het Bijbels qua inhoud is. Zijn gemeente staat aan zijn zij. Zij behoort niet tot de dingen die hem onderworpen zijn. Maar hij is dat uitdrukkelijk als mens. Kijk, God de Zoon... Dit is een moeilijk onderwerp om die twee zijden steeds goed te onderscheiden. God de Zoon is het leven dat in me is. Daar gaan we het de volgende keer over hebben als we het hebben over de Vader na. God de Zoon is het nieuwe leven dat in ons is. Maar als we denken aan zijn eenmaking als hoofd met zijn lichaam, dan is het die verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. Die het hoofd is van zijn lichaam. Dat bestaat uit mensen. Dus de vervulling en de verhoring van het woord dat de Heer Jezus hier zelf gebeden heeft. En nu, Vader, verheerlijk mij. Als mens heeft hij nu al deze heerlijkheid. Een mens regeert over deze wereld. Hij is de mens die bij zijn hemelvaart zegt in Matteüs 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat zegt hij niet omdat hij God de Zoon is. Maar in de Matthäus, in overeenstemming met het karakter van het evangelie, zegt hij dat als de Messias van Israël. Hij is degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Een mens. En wel omdat hij het werk volbracht heeft. En in Lucas vinden we nog sterker dat aspect van de Zoon des mensen. En Johannes, juist Johannes, die zozeer de nadruk legt op het feit dat de Heer Jezus de Zoon van God is. De eeuwige Zoon van de Vader. Van eeuwigheid in de schoot van de Vader. Juist Johannes gebruikt zelfs nog meer dan de andere evangelisten de uitdrukking Zoon des mensen. God is mens geworden. Ik word bijna elk jaar wel uitgenodigd om ergens een kerstpreek te houden. Ik ben dit jaar al voorzien, dus u hoeft er niet op de gedachte gebracht te worden. En dan probeer ik boven alle romantiek uit te komen en te belanden bij dit grote wonder. En dan stel ik vaak de vraag, wat is een groter wonder? Het wonder van Pasen, een dode die levend wordt, of het wonder van Kerst, God die mens wordt. God die mens wordt. Voor Joden onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Voor moslims onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. En ook voor steeds meer mensen die zich christen noemen, onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. God die mens wordt. En God blijft. En kan vragen aan de Vader dat zijn goddelijke heerlijkheid nu ook verbonden mag worden met zijn mens zijn. Zodat een mens nu over alle dingen regeert. En straks een mens uit de hemel zal neerdalen. Een mens met een hoofdlijf. Die het hoofd is van zijn lichaam. Als hij straks zal neerdalen, zullen wij in die bijzondere relatie tot hem staan. We zullen niet horen bij de volkeren over wie hij zal regeren. Wij zijn als zijn bruid met hem verbonden. Allemaal op grond van de vervulling van dit heerlijke woord. Verheerlijk mijn Vader met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, we staan voor een onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk wonder. Uw woord kon ons ontvouwen wat dat wonder is. Maar zelfs woord en geest kunnen aan ons schepselen niet de volle diepte van dat geheimenis duidelijk maken. Wij blijven beperkte schepselen. En toch door het woord en door de geest hebben wij u zo mogen leren kennen. Zoon van de Vader, van eeuwigheid bij de Vader. Mens geworden. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als van een enige geborene van de Vader. Wij hebben u niet meegemaakt toen u hier op aarde wandelde. Maar door de Heilige Geest mogen we er toch iets van proeven wat het betekent. Dat door uw menselijke verschijning de heerlijkheid van uw Godheid heen straalt. En nu bent u daar aan Gods rechterhand, een mens in de hemel. Bekleed met al de heerlijkheid die u bij de Vader had voordat de wereld was. En niet zomaar, niet omdat de Vader u lief had en u daarom dit geschenk wilde geven. Nee, omdat u het werk volbracht had. Heer, maak ons vrij van die smalle voorstelling die we van het evangelie hebben. Alsof het alleen maar over het probleem van onze zonden zou gaan. Het gaat om Gods heerlijkheid. Het gaat om uw heerlijkheid, Heer Jezus. U hebt God verheerlijkt op het kruis. Maar u bent ook zelf verheerlijkt op het kruis. En u bent verheerlijkt in uw opstanding. En u bent verheerlijkt in uw verhoging, uw hemelvaart. U bent verheerlijkt aan Gods rechterhand. U hebt alle macht in hemel en op aarde. En op een dag zult u terugkomen als mens. De verheerlijkte mens die aan Gods rechterhand is, zal terugkeren met de wolken des hemels, zoals de profeten het al gezien hebben. En als mens zult u al het oordeel voltrekken. Als mens zult u regeren in het Messiaanse Rijk. Wat een geweldige zekerheid en zegen dat we dat mogen weten. Niet alleen maar weten, maar zoals we volgende avonden hopen te overdenken, daar ook bij betrokken mogen zijn. We zijn maar niet waarnemers van buitenaf. We zijn erin betrokken, want u zelf, als de Zoon van de levende, bent ons leven geworden. En daardoor is uw Vader onze Vader geworden. Het is te groot en te rijk dan dat we het zouden kunnen overzien. We kunnen u alleen maar daarvoor aanbidden. Open onze harten daarvoor. We danken u, we loven en we prijzen u. Help ons bij de verwerking van deze best moeilijke stof. Vooral als het nieuw is voor sommigen van ons. Help ons om het te verstaan. En het in onze levens toe te passen. En niet des te meer te aanbidden in al de glorie die u hebt en die u ontvangen hebt. Wees met ons als we van hier gaan. En wil ons een volgende maal, als u het ons vergunt, nog weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. Wij loven en we prijzen u. Amen.